Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God, den Vader, en van Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 68, het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom de Heer, zij die in het heiligdom als Israëls kroost mocht naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijde top met Israëls achtbare vaderen. De vorsten van elks huisgezin ze trekken aan. Hier ben je, min schoon klein, hij mocht regeren. Daar Judas stam die glorie won, sinds Naphtali en Zebulon, om God, hun koning, te eren. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren, Exodus 20. En daarna zingen we 113 vers 1. Gij zere knechten, loof de Heer. Loof zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heren zij geprezen. Zijn roem zij door het heelal verbreid, van nu tot in alle eeuwigheid. Men loof het aanbiddelijk opperwezen. 113 vers 1 na de wet. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Rome en daarvan het 7e hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook ter wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, brochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mede dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mede dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik dan hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing.
Voordat wij nu samen de Heer om zijn zegen bidden, willen we eerst zingen Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op den Heer zijn God. 146, vers 3. Laten wij samen bidden. Heere, onze God, die in de hemel woont, die alle dingen draagt door het woord van uw kracht, die ons als uw gemeente samenbrengt in afzondering uit deze wereld, op de plaats des gebeds, waar wij de gemeenschap met u mogen zoeken, in onze dankzegging, in onze gebeden, om uw hulp en om uw bijstand te mogen vragen, op de weg door dit leven. Uw redding, uw genade, waaraan we afhankelijk zijn, o God. Want in het natuurlijk leven kunnen we geen dag van onze dagen toedoen. Ze zijn bij u geteld. Ons leven is in uw hand. Maar ook ten opzichte van het eeuwige leven zijn we van uw genade diep afhankelijk. Maar die genade, die wilt u ook schenken, Heere. U was bereid, toen u nog bij ons was, hier beneden op de aarde, om de allerellendigste en de allerongelukkigste en de best afgedwaalde met uw heil te omringen. Alle die tot u kwamen de nood van hun leven, die hebben u gered. Heere, zo zijt u nog, als de verheerlijkte ans vaders rechterhand, kijkt u uit en zoekt u het verlorene, die in belijdenis van hun schuld tot u de toevlucht neemt, om hulp, om leven uit de dood, om redding uit die kuil die we gegraven hebben, waar we onszelf in gestort hebben en waar we nooit meer uitkomen zonder uw hulp en uw bijstand. Heere, laat uw woord ook vanmorgen onder ons zijn kracht doen. Dat is dat wonderlijke woord, dat goddelijk woord, dat de dode tot het leven roept, waar geen mens meer bij kan, wat niemand van ons meer kan, dat doet uw woord. Door uw geest aangedreven, maakt de dode leven. Doet ze horen de stem van de Zoon van God, en die stem gehoord hebben, die zullen leven. O, wil dat ook vanmorgen doen, Heer. Wil dat ook in onze harten doen, van ons en van onze kinderen. We hebben al zo dikwijls in de kerk gezeten, en we hebben al zoveel preken gehoord. Wat zou het erg zijn, Heer, als er nog nooit een opmerking in ons hart gekomen was, en we doorwandelen op de brede weg van het verderf, want er zijn toch maar twee wegen. We wandelen met de wereld op de brede weg, of we zijn door uw genade overgeplaatst op de smalle weg. De smalle weg naar het eeuwige leven. En dan is ons leven verankerd in uw genade. We hebben wel een grote strijd, de strijd op leven en dood. En ons vlees begeert de weg niet. Wat dat betreft zijn we nog aan deze wereld verknocht. Maar anderzijds verlangen we naar u. Is er een hoop op u? Hebben we u lief gekregen? O God, wil dat in ons werken als het er niet is. Betrek ons in die strijd. Laat ons niet in onze dodelijke gerustheid voortwandelen totdat we straks van de top van u in eeuwige verwoesting neerstorten. En dan is het laat. Dan nooit meer een woord van genade. Dan eeuwig had ik. Had ik geluisterd naar het woord van God, had ik mijn knieën voor de Heere gebogen, had ik gezocht om hem te vinden. Hij had beloofd dat ik hem vinden zou. Maar nu is het te laat, voor eeuwig te laat. Heere, nu is het nog niet te laat. Kom, ringt ons nog met uw liefde en met uw trouw. Laat dat ingaan in de harten ook van onze kinderen, Heer. Van onze jongens en meisjes. Laat ons toch mogen horen, ook in deze tijden. Deze en die is in Sion geboren. Hij heeft de strijd of zij aangevangen met de vorst der duisternis. De wereld terug toegekeerd en het aangezicht gewend als reizende naar Jeruzalem. Dan zijn we veilig. Dan gaan we nooit meer verloren. Al zal een zee van ramp met zijn golven slaan. Dan zal u ons in uw trouw bewaren, heb u beloofd. Heere, daartoe gebruikt u toch de verkondiging van uw woord. Doe het ook vanmorgen. De engelen in de hemel zullen lachend toezien, als ze zien dat zondaren de rug naar de zonde en de wereld draaien en hun aangezicht naar u. Ze zullen van blijdschap verheugd zijn over ene zonde, al was het er maar één. Maar Heere, we bidden het voor alle. We bidden het voor alle die nog wandelen op de brede weg. Dat we geplaatst worden op de smalle weg. Ja, we bidden ook voor degenen die in die strijd gewikkeld zijn. We liggen menigmaal onder, we beleiden het voor u. Maar toch blijft onze hoop op u. Toch kunnen we niet anders dan uw aanloop als een waterstroom. En is het de begeerte van ons hart om aller zonde vijand te zijn. En in een nieuw godzalig leven dicht bij u te mogen wandelen, door uw herder hand, staf, geleid, door uw liefde gevangen, om achter u te komen, op de weg naar het eeuwig zalig leven. Gedenk aan al de noden van dit volk, Heere. We denken ook aan onze zieken die met ons niet hier kunnen zijn. De oude vandaag, de eenzame. Wil ze daar ook in hun rouw en smart en eenzaamheid en ziekte genadig zijn. Wel betonen hun krank heen te kennen en liefderijk te genezen. Zou er voor u iets te wonderlijk zijn? Gedenk aan alle die uw hulp in bijzonder behoeven. De nood van de wereld waarin we leven. Aan al de plaatsen van uw heerschappij. Daar waar het heidendom nog volop op actief is. Wil daar een dam opwerpen door de kracht van uw heerlijk evangelie. En daar waar de boodschap van uw genade gebracht wordt. Wil daar die boodschap zegenen. Dat ze komen zullen in de veelheid van onderdanen tot de heerlijkheid van uw koning Jezus. Daar zijt u voor gestorven om zondaren zalig te maken. En u regeert om uw gemeente vol te maken totdat ge wederkomt. Zegen al uw knechten. Ook uw dienaar van morgen. Geef hem de liefde van Christus in zijn hart. Opdat hij de inhoud van de boodschap klaar en duidelijk zou mogen brengen. Zodat zondaren zich tot u wenden. En het brood zou zijn in het broodhuis. Brood zou zijn, brood des levens voor hongerigen. Naar u en naar uw gerechtigheid. Dat smeken we van u om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 79, het vierde en het zesde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat we bedreven. Onze euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevreden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Ai hoe naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat een gekern voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd door doodsgevaar in u op uw hulp met smekende ogen staren. Vergeld de wrede smaad, waarmee des nabuurs haat uw mogendheid doorschenden. Geef hulle opper hier die zevenvoudig wiel. Zie neer op onze ellende. Psalm 79, het vierde en het zesde vers. U krijgt dan gelegenheid om uw dank over de heren af te zonderen. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde aan de uitgang is voor de schulddelging van de kerk. De heren zegenen u en uw dankoffer. Thank you. Geliefd het woord van God dat wij u heden willen prediken, staat in het voorgelezen schriftgedeelte, de brief aan de Romeinen, het 7e hoofdstuk, de versen 24 en 25. Romeinen 7, vers 24 en 25. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Deze tekst spreekt van het christelijk leven in de strijd en in de overwinning. Het christelijk leven in de strijd en in de overwinning. De strijd die namelijk hier is, maar ook de overwinning die hier begint. Waar christelijk leven is, daar is vreugde. Daar is blijdschap. Daar is verwachting. Daar is hoop. Daar is geloof in God. Anders is er geen leven. Dat is het kenmerk van het geestelijk leven. We krijgen vreugde. We krijgen blijdschap. We krijgen vertrouwen in God. We krijgen hoop op God. We geloven in God. Dat is het wat God in de ziel van een dode zondaar uitstort. Zijn genade. En door die genade komt er een band met God. Met die verzoende God. Met die genadige God. Met die God die we voor die tijd nooit zo gekend hebben. Maar die we nu aanschouwen. Door het geloof. Dienenswaardig. Heerlijk. Te loven tot in eeuwigheid. Maar dat is de andere kant. Als dat geloof komt, dan komt daar ook de strijd. De strijd in de donkerste tijden van ons leven hier op aarde. Want zolang we hier op aarde zijn, zijn we in een strijd gewikkeld. Een strijd op leven en dood. De duivel die geeft het niet op voordat we onze laatste adem hebben uitgeblazen. En onze ziel tot God in de heerlijkheid wordt opgenomen. Dan weet hij de strijd verloren te hebben. Maar voor die tijd, zolang er nog maar een weinig adem in onze longen is. Dan benauwt hij ons. Vele sterfbedden van Gods kinderen zijn daar een getuige van geweest. Die in hun leven rijk en groot getuigd hebben van de genade van God. Zelfs bedienaars van het woord van God. Die in de poort van de dood ineen krompen. Onder de vuistslagen van de vaste duisternis. Nauwelijks zalig geworden. Wel zeker. Ja, dat is waar. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar toch wel door een enge poort. Door een enge poort. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat geldt van nu aan tot aan de andere kant van de doodsjordaan. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Niet uit u. Het is Gods gave. Dat maakt juist de strijd uit. Dat we van Gods gave leven zalig worden. Maar dan ook zeker zalig worden. Paulus is zo'n man die dit aan ziel en lichaam heeft ondervonden. Zelfs in de donkerste tijden van zijn leven heeft hij nog lofzangen gezongen. Toen hij kreunde onder de slagen van de vorst der duisternis. Toen hij in grote benauwdheden was. En lees het maar eens. In de beschrijving van zijn leven wat hij meegemaakt heeft. Toen heeft hij zijn hoop op God gesteld. In hem is het waar geworden. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht Paulus en Silas, denk maar in de gevangenis, zongen ze goden lofzang. Toen hun rug met striemen verwond was, toen ze in de kerken gekluisterd lagen, en die donkere holen van die tijd, dat was wat hoor. Dat was wat. Toen was een gevangenis nog een gevangenis hoor. Daar had je het niet best. Lichamelijk niet. En geestelijk ook niet. En daar in die donkere ellendehol, daar heeft die gode met zijn broers lofzangen gezongen. Dat is genade van God. Jezus is er daarin voorgegaan. We lezen in de 118. We lezen in het Nieuwe Testament dat ze daar de 118e psalm de lofzang gezongen hadden. Wanneer hebben ze die lofzang gezongen? Die lofzang hebben ze gezongen toen Jezus zijn laatste woorden tot zijn discipelen sprak in de feestzaal. Dat hij heen ging om zijn leven af te leggen aan het kruis. Ze hebben het paasfeest gevierd. Het avondmaal is ingesteld. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de olijfberg. Nou, je zou zeggen, dat is nou toch een totale strijd met elkaar. De Heere die had nou open en bloot gezegd dat hij ging sterven. Dat hij zijn leven zou afleggen. En dan een lofzang zingen. Lees het thuis maar eens na. Die schone 118e psalm. Die spreekt van strijd, van moeite en van verdriet. Maar uit die strijd richt ze het blik omhoog. Naar de verlossing door God beloofd. En zo is Christus ook de zijne voorgegaan. Toen die nacht aanstaande was. Toen ze hem allemaal verlaten hebben. Toen hij stierf aan het kruis. En hij wist volkomen wat gebeuren zou. Voordat hij die laatste strijd ging strijden. Zei hij tegen zijn discipelen, kom. Laten we hier gezamenlijk de lofzang zingen. Daar heeft Christus ook het brood en de wijn verbroken en vergoten. Tot een gedachtenis, een eeuwige gedachtenis aan wat hij voor de zijne heeft overgehaald. Maar nu begon de strijd pas echt. Het nieuwe leven, dat kwam pas echt in de knel. De discipelen hebben tot hiertoe genoten van de aanwezigheid van Jezus. En in allerlei ellendige omstandigheden, in de strijd met de fariseeën, de schriftgeleerden, de vijandschap van het Joodse volk, dat in Christus teleurgesteld was, heeft hij ze steeds de hand boven het hoofd gehouden. En heeft hij ze steeds bewaard. Maar nu gaat hij sterven. Nu gaat hij zijn leven afleggen. Nu gaat hij de strijd aanbinden met de grote vijand, de duivel. En nu blijven zijn discipelen achter. Straks, als hij opstaat, geeft hij zijn nieuwe hoop.
Het is waar.
Hij gooit ze aan. En Paulus, hij weet daarvan. Hij spreekt daarvan in deze brief die hij aan de Romeinen schreef in zonderheid. In het 7e hoofdstuk en het 24e vers. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nu begon de strijd pas. Weet wel, er zijn sommige mensen, ook godgeleerden, die gezegd hebben, wat Paulus hier schrijft in Romeinen 7, dat is eigenlijk een verhaal over zijn eertijds. Voordat God hem bekeerde op de weg naar Damascus. Hij grijpt daar nog even aan op terug en hij schrijft daar hoe dat hij toen was. Hoe dat hij toen dacht over de wet. Hoe dat hij toen leefde onder de wet. Maar dat kan wel geschreven worden door mensen die zeggen, kijk, als je een gelovige bent, dan ken je die strijd niet meer. Dan ben je gelovig, dan heb je de Heere lief. Dan leef je voor de Heere. Dan is de pijn voorbij. Ja, zo wordt het nogal eens voorgesteld. Maar meest door mensen die zelf niet tot God bekeerd zijn. Mensen die niet weten uit de duister. duisternis tot het licht geroepen te zijn. Mensen die niet weten uit de dood tot het leven gekomen te zijn. Die zijn bekendgemaakt met het woord van God en ze hebben dat woord van stonder aan geloof. En ze hebben er het heerlijke en het beste uitgeplukt. En ze zeggen, ziezo, wij zijn zondaar en Jezus is gestorven voor zondaar, dus zijn we vrij. Zo. Wat praten jullie nog van leed en van verdriet en van ellende? Paulus, hoe kun je dat nou nog zeggen als jij nou een bekeerd mens bent? Wat jij hier geschreven hebt in Romeinen 7, hoe kun je dat dan nog zeggen? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Paulus, hoe kun je dat nou zeggen in vers 9? En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. En hij leefde juist secuur naar die wet. Hij zou Gods kinderen doodmaken, omdat hij ze verdacht de wet verlaten te hebben. Zo leefde hij. Heel zijn leven was op de wet gericht. Van de morgen tot de avond spande hij zich in met al zijn krachten om de wet tot in de titel en jota, de punt en de komma te voldoen. En hier zegt hij, zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar, en nou begrijpen we wat hij bedoelt, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. En toen ben ik gestorven. En het gebod dat mij ten leven was, dat ik nagestreefd heb, waaraan ik mijn leven vastgeklemd had, dat ik trachtte te onderhouden, het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen te hebben door het gebod heeft me verleid en door hetzelfde gedood. Waar ik mijn hoop op gesteld had. Wat ik trachtte te doen met al de krachten die in me was. God behagen. De zonde verlaat. En als een echt kind van God te leven. Dat ben ik kwijt. Dat is een pure mislukking geworden. En nu, strijd. Nu zegt Paulus, ja, ik heb een lust om God te dienen naar de inwendige mens. Ik zeg het eerlijk voor God en de mens, dat is mijn lust. Maar de strijd, de echte strijd tussen dood en leven, de innerlijke strijd, de geestelijke strijd, die is nu in volle gang. Zo is het nog wel. Het nieuwe leven, het nieuwe je leven, juist het nieuwe leven komt in strijd met de duivel, met de wereld, met de zonde, ook met je eigen wil. Niet die nieuwe wil, die door God geschapen nieuwe wil, nee, die beantwoordt volkomen aan de wil van God. Dat is het nieuwe leven. Nieuwe leven, dat is waar. Wil geen zonde meer. Wil het leven. Nooit meer zonde. Dat is het eerste beginsel van het nieuwe leven. Het levend gemaakte hart. O God, bent u zo. Zo heb ik u nog nooit gekend. Als u zo bent, o God. Dan wil ik nooit meer zonde. Dat is het eerste. Maar, en dat is Paulus' strijd geworden, diep in zijn hart. De dorst naar God, dat levend verlangen om volmaakt te zijn, omdat God het toekomt. Dan gaat het nog niet eens in de eerste plaats, anders kom ik niet in de hemel. Maar die God bij wie ik gevonden heb, milde handen en vriendelijke ogen, die wil ik niet langer teleurstellen. Die wil ik dienen, die is het waardig. Voor hem is mijn leven een oprechte dorst naar God. Maar dan aan de andere kant, dat hangen naar de wereld. Hoe kan dat nou? Dan toch elke keer weer struikelen. Dan elke keer weer de moed laten zakken en zeggen, o God, nou heb ik het weer verkeerd gedaan. Nou is mijn voornemen weer gesneuveld op de boosheid van mijn hart. Een oprecht verlangen naar God. En toch een slavernij naar de wereld, eer, geld, promotie. Toch iets in mijn hart waar ik van zeg, Heere, dat is het niet, dat is het niet. Dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als het avond is en je bent eerlijk voor God en dat is een kind van God. Dan zegt de Heere, weer een mislukte dag. Weer een dag waarin ik niks volmaakt voortgebracht heb. Dan hiermee laten slepen, dan daarmee laten trekken. En als het avond is, Heere, ik ben beschaamd. Vanwege al mijn zon. Het willen, dat is er wel. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. En dat is de ellende. Dat is de nood. Dat is het sterven aan de wet. God in genade met me handelt. Dat aan de ene kant. En dan aan de andere kant toch. De hunkering. Om toch ook nog wat van deze wereld te mogen meeplukken. De hunkering van het verdorven vlees. Waar zoeken we nou de oplossing? Waar worden we nou zo, zoals we willen zijn? En zoals God ons wil hebben? Ja, beide is waar. God heb ik lief. Als we dat zingen, dan steken we allemaal ons hand omhoog. Al zien de mensen dat er niet, maar God weet dat. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort ook mijn stem. Maar dan aan de andere kant. Gena, o God. Gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam der zonde en des doods. En dan zegt u misschien. Ja. Maar als ik Paulus bekering had. Dan zou ik toch anders leven. Maar het is bij mij niet gegaan zoals het met Paulus ging. Paulus, die man, God heeft hem uit een hemel toegesproken. Hij is vanwege het ontzaglijke in de openbaring van God plat op de aarde gevallen. En de mensen rondom hem, die hebben een stem gehoord uit de hemel. Hij kan ze als getuige roepen als hij aan het twijfelen gaat. Dan zegt hij, zeg jij, jij was er ook bij, hè? Weet je nog wat er toen precies gebeurde? En al zou hij het zelf vergeten hebben, dan kunnen de omstanders, die kunnen het nog vertellen. Die hebben het allemaal gehoord. Nou, zo is niemand van ons bekeerd. Dan zou je zeggen, die Paulus, hè, die kan toch nooit meer spreken zoals die hier in Romeinen 7 spreekt. Die kan toch nooit meer zeggen, ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen uit het lichaam deze doods? Is die man dan alles vergeten? Gelooft hij dan niet meer in hetgeen dat gebeurd is op de weg naar Damascus? Ja, waarachtig hoor. Dat is nooit meer uit zijn leven uit te poetsen. Nooit meer, nooit meer. Want God spreekt tot ons als hij ons afroept van de weg der zonde. Kunnen we 1000 keren in twijfel trekken of dat het wel echt is. Maar we kunnen het nooit meer vergeten. Want die stem van God die is met kracht, die is met majesteit. Al is het dan niet dat we een bepaalde stem in ons hart gehoord hebben. Maar dat woord van God dat heeft tot ons hart gesproken. En we hebben in dat woord Gods stem gehoord. En die stem heeft ons omgekeerd, die heeft ons naar God toegebracht. En dan toch aan de andere kant. Zoveel verkeerds. Zoveel ellende. Zoveel zonde. Ik ellendig mens. Geliefde. Als het gebod gekomen is. Dan is de zonde levend geworden. En toen is het gebod gekomen. Toen is het pas echt gekomen. Want hij zei straks. Ik kende het gebod niet, ik kende de wet niet. Maar toen het licht in mijn hart ging schijnen, toen werd die wet de waarheid. Als het gebod gekomen is, toen is ook de zonde levend geworden, zegt hij. Maar ik ben gestorven. Vroeger, onder Gamaliel, was de wet hem een trapleer om in de hemel op te klimmen.
Hij ging op pad, blazende dreiging en moord tegen Jezus en tegen al zijn discipelen. Want hij dacht, dat zijn verbrekers van de weg, verachters van de weg. Die zoeken hun heil en zaligheid bij Jezus van Nazareth. En die Jezus van Nazareth is niet te vertrouwen, want hij neemt te licht met de onderhouding van de wet. En daarom haatte hij Jezus en al de volgelingen van Jezus en blies die dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer. En nu zegt dezezelfde man, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Geliefde, bent u ook in dat strijdperk? Bent u ook zo'n vermoeide van ziel, omdat u zegt, ja, God weet het, ik heb een haat tegen de zonde, tegen alle zonde. En ik zou voor God willen leven, in mijn gezin, man, vrouw, kinderen, ouders. En ik zou op mijn werk willen uitschitteren, als een dienaar van Jezus Christus, want ik heb hem waarlijk lief. Maar als ik de dag terugkijk, dan zeg ik, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen? En ik denk dat elk kind van God hier amen op kan zeggen. Wat een smart, wat een tranen. God heb ik lief, want die getrouwe hier hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En toch, ik ellendig mens, ik zit in een kooi, ik ben niet vrij, ik ben een gevangene, ik stik in deze atmosfeer, ik kwijn weg van treurigheid, ik ben moe van al mijn zonden en mijn ellende. Nee, niet levensmoe. Paulus is niet die, behoort niet tot die mensen die zegt, nou heren, dan maak ik er maar een eind aan. Dan wil ik op deze aarde glad niet meer leven. Dan heeft mijn leven geen enkele zin meer. Nee, dat leert de Heer zijn kinderen niet. Dat is van de duivel. Als die gedachten in je opkomen, dan ga je ook niet bidden. Dan heb je afgerekend met God. Teleurgesteld in God. Zeg, ach, God dienen, dat betekent ook allemaal niks. Je blijft in je ellende en dan hoor je stem toch niet. Ik heb al zo dikwijls geroepen. Maak er maar een eind aan. Laat maar afrekenen met God. Nee, dat is de boze die in je hart werkt. De duivel. Zo was het niet bij Paulus. Hij voelde zich ellendig. Hij voelde zich verloren. Ellendig mens. Opgesloten in de atmosfeer, de verstikkende atmosfeer van zijn zondig leven. En verbetering helpt niet. Nee, dat helpt ook niet, geliefde. Want u hebt toch in de Bijbel gelezen, die oude mens, die wordt niet verbeterd. Die wordt niet vernieuwd. Die oude mens, die moet sterven. Die moest sterven. De oude mens moest gedood worden. Die moest gekruisigd worden. Dat is het. Dat wil God. Die oude mens kan niet verbeterd worden. Die kan niet verbeterd worden. Probeer het maar niet. Dan is Christus te vergeefs gestorven. Als je ooit nog iets goeds kon maken aan hetgeen dat je verkeerd gedaan hebt, dan is het bloed van Christus te vergeefs gestorven. Nee, God wil juist dat je de zondigheid van de zonde zo ziet dat je alle moed opgeeft om God gerechtigheid toe te brengen. En dat is de keerzijde. En dat je zaligheid buiten jezelf zoekt. In het evangelie. In Christus. Op Golgotha. In het bloed van het verbond. En dat is nou juist een kenteken van genade. Want ik geloof hartelijk dat hier vele mensen zijn. Die zeggen, ja dominee, maar ik doe het ook mijn best hoor. Je moet eens weten wat ik worstel in mijn leven tegen mijn zonde. Ik probeer ze de baas te worden. En elke keer opnieuw, dan neem ik een nieuw voornemen in mijn hart. Dan zeg ik, heren, dan zal je me nou niet meer op betrappen. Dat zal ik nou niet meer doen. Ik zal u niet langer bedriegen. Ik wil recht uitleven. En van nou aan span ik al mijn krachten in om dat te doen. Ik ga oplettend in de Bijbel lezen. En ik ga hartelijk bidden. En de avond komt. En u geeft de rekenschap van de dag. En u bent geen stap nader gekomen. Weer komt de beschuldiger de wet. En die wijst u op al uw vlekken. En die heeft een goede vriend. Dat is de duivel. En die zegt, zie je nou wel dat het niet helpt als je God bent? Zie je nou wel dat het niet helpt als je probeert om een beter leven te leiden? Zie je wel? Het helpt allemaal niks, man. Kwats. Niks. Dus niks. Je kan net zo goed niet naar de kerk gaan. En je kan net zo goed niet bidden. Pak de vrolijke kant van het leven. Want je ziet het toch, God helpt je niet. Zo port de duivel, de wet, ons eigen hart ons aan. En waarom? Wel, omdat het voor ons hoogmoedig hart zo krenkend is, dat we niet bovenop kunnen komen. Dat er maar één weg overblijft. En die weg zien we nog niet. Die weg zien we nog niet. Nee, het is niet zo dat we dan zeggen, ik zit zo diep in de put. Ik geef de moed maar op. Ik leef maar zo lang als dat ik leven mag en dan zal ik verder maar zien. Ik zie het er. Nee, we zitten niet diep genoeg in de put. We zitten niet zo diep in de put. Dat we met Paulus zeggen, wie zou mij verlossen? Hij zoekt het niet meer bij zichzelf. Hij is tot de slotzang gekomen. Tot ik kom er niet. Mijn kracht is te klein. Mijn gebed is te eigenlievend. Mijn bedoelingen met God zijn schijnheilig. Ik wil mijn eigen leven vasthouden. Ik wil God alleen hebben om me van het vuur van de hel te bevrijden. Maar ten diepste wil ik mijn eigen leven leiden. Ik wil niet aan de leiband van God lopen. En precies doen wat Hij zegt. En niet doen wat Hij beveelt niet te doen. Dat is de aard van ons leven. En dat komt soms in het uiterste openbaar. Ja, dat komt openbaar. In degene die alleen maar weten, ik ellendig mens, punt, uit. Dan zeggen ze op plaats, ik ellendig mens. Voor mij heeft het leven geen cent waarde meer. Laat me maar doodgaan. Maar dat staat hier niet in de Bijbel. En dat is ook niet het werk van God in het hart van de mens. Dat is het werk van de duivel. Als God ons laat uitschreeuwen, ik ellendig mens. Dan staat er een komma. Die zin gaat verder. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam, deze is dood, uit mijn zonde, het lichaam des doods waar ik nu in leef, al ben ik springlevend en al ben ik kerngezond, dan leef ik in de dood, in het lichaam, deze is dood. Dat is de kreet, en dat is een kreet naar God. Dat is een kreet tot God. Dat is belijdenis van o God, ik kan het, help me. Ik kan het niet, help me, help me. Ik weet wel, daar zijn zieltjes, en we maken ze ook mee in de gemeente. Je zou soms medelijden krijgen met zulke arme zielen. Ze klagen altijd. Als je op huisbezoek komt, dan, waar dat je ze ook spreekt, ze klagen altijd. Ja, dominee, het gaat niet goed met me, hè. Ik weet ook zo niet sterven kan, hè. Ik geloof de waarheid wel die je preekt hoor. Maar ja, ik hè. Ik, wie ben ik? Ik doe niet veel goeds. Dat weet ik. Maar ik bid wel hoor, dominee. Ik bid wel. En u ziet me elke zondag 2 keer in de kerk hoor. Echt wel. En ik weet heus wel van mijn vader of van mijn moeder. Wat er nodig is om bekeerd te worden hoor. Dominee, u moet niet denken dat ik er zomaar overheen leef hoor. Nee, ik denk daar ernstig aan hoor. Nou, daar heb je het nou hè. Daar heb je het nou. Ze zijn o zo bezwaard. En ze zijn o zo zondig. En ze zijn o zo bedroefd. Maar ze zijn niet zo bedroefd. Dat ze tot God roepen. O God help. Dat hoor je nooit. Dat hoor je nooit. Toen riep ik uit mijn ellende tot de Heer. Zei o God wees mij genadig. Want de vijand zoekt me op te slokken. Zie je wel? Ik ben misschien een beetje harde dokter, maar ik bedoel het toch echt zoals het woord van God zegt. U bent niet bedroefd genoeg. U gelooft niet wat u beleidt. U bent niet zo verloren als dat u voordoet komen. maar u probeert uzelf in het leven te houden. En één ding doet u niet. U roept niet tot God. En daaraan kunt u zich kennen, kind van God. Als het in uw leven zo erg is dat je roept, ik ellendig mens. Dan staat daar een komma en geen punt. En dan strek je je ziel uit tot God. En dan zeg je, wie zal mij verlossen uit dit zondige lichaam? Wie zal mij verlossen? Dan zoeken we naar verlossing. En dan zoeken we naar verlossing in het woord van God. Daar waar God het ons geopenbaard heeft. En dan zegt diezelfde Paulus. Het is bijna onbegrijpelijk. Dan zegt diezelfde Paulus. Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heer. Het is niet zo dat dat 24e vers het vers was voor zijn bekering. En het 25e na zijn bekering. Maar zowel het 24e als het 25e is een vers na zijn bekering. Dat is het leven der genade. Het leven des geloofs. En dat is het blijvend leven van Gods volk. Zolang we aan deze kant van de lijn staan. Aan deze kant van de doodsrivier staan. Dan blijft het, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze doods. Maar dan is het ook altijd weer opnieuw waar. Van begin van het nieuwe leven. Ik dank God. Dat is niet het staartje achteraan. Misschien komt dat nog wel eens straks. Tegen de tijd dat ik sterven ga. Nee, dat is een deel van het nieuwe leven. De ontdekking aan mijn zonde is de ene kant. Maar de ontdekking aan Gods genade, dat is de andere kant. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Daarvan nog een paar woorden nadat we gezongen hebben. Uit de vierde psalm, het vierde vers. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven in hun overvloed verblijven. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord te neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen hier. Het vierde vers van de vierde psalm. Zonde is geen zwakheid of gebrek, maar zonde is afval, opstand tegen God. En als we dat zien, in het licht van het woord van God, dan brengt het in ons hart een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan zien we het in Paulus' leven. Dan gaat hij bidden. Dan gaat hij zoeken. Dan gaat hij schreien tot God. En toch, hoe aangenaam het ook is om je hart voor God uit te storten en je leed te fluisteren in het oor van een horend God, het is toch de rust van onze ziel. Hoe aangenaam het ook is met een verbroken hart God achteraan te kleven, het is toch de bodem van onze verlossing niet. En dat zien we wel als het tere leven, als de hartelijke behoefte aan ons hart, van ons hart weer gaat kwijnen. En we ingedompeld worden in de zorgen van het dagelijks leven. En de gevoelens weg zijn, God is goed. Ik zal hem dienen, liefhebben. Eren met mijn hele hart. Vele mensen, ik zei het straks reeds, klagen over hun zonde. Maar ze zoeken de verlosser niet. En dat zal God niet toestaan. Je komt niet in de hemel door te klagen over je zonde. Je komt alleen maar in de hemel door het te geloven in Jezus Christus. En daar is de kennis van de zonde zeker noodzakelijk, eer we die verlosser zullen zoeken en vinden. Maar al zou je tot je 80ste, tot je 100ste jaar blijven kermen over de grootheid van je zonde. En je zocht Jezus niet, dan ging je toch verloren. Want bij God is er maar één ding aangenaam, geldig. Dat is het bloed van Jezus Christus. En daar brengt de Heilige Geest elke zondaar die hartelijk zijn schuld voor God beweent. Die laat ons niet op onze knieën alleen maar beleidende onze schuld voor God. Maar die doet ons zien. Waarin God zijn behagen heeft. Namelijk, deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Ik dank God. Nee, dat is niet het einde. Dat is ook het begin. Het begin. Aan de ene kant, ik ellendig mens. En aan de andere kant, maar u bent toch goed. En al zou ik dan verloren moeten gaan. Oh, ik smeek van u, wil me redden. Maar ik stem het toe. U bent toch goed. Ik heb gezondigd tegen een God die het waardig is, gediend, gevreesd, geëerd te worden. Daar heb u de andere kant. En als dat in uw leven is, dan is God in uw leven gekomen. Dan kunt ge niet leven van uw schuldbeleid. En dan kunt ge niet leven van uw verootmoediging. En dan kunt ge niet leven van uw tranen. Dan kunt ge alleen maar leven bij de beloftenissen Gods. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Als Paulus Jezus ontmoet op de weg naar Damascus, dan laat God hem zijn zonde zien. Schrijnend is het leed waaronder hij tost. Maar hij laat hem dan niet. God openbaart zich aan hem, diezelfde God, die hij vervolgd heeft. Diezelfde God breidt zijn vleugel over hem uit en maakt hem tot zijn dienst. En geeft hem zijn genade. Het is geen wanhoopskreet, maar het is de kreet om verlossing. De kreet nabij het kruis, nabij het kruis. Die zo zijn ziel voor God uitschreeuwt, die staat bijna bij het kruis. Die staat bijna bij Jezus. Die heeft hem bijna gezien en die zal hem zien. Zoals Maria, die hem zocht. Als de gestorvene, ze zocht hem. Ze kon van hem geen afscheid nemen. Ze heeft de woorden des levens uit zijn mond opgevangen. En ze zocht hem bij het kruis. Ze kende hem niet als de levende. Maar die zo zijn zonde uitschrijdt. bij die gestorven Jezus, bij het geslachte lam, dat weet u in Maria. Dan staat hij daar bij haar, voor ze het weet. En hij roept haar toe, Maria. En zij zich omkeerde, zeide, Rabboni, meester mijn. Ik wil er dit mee zeggen. Die zo zijn ziel voor God uitstort in de nood van zijn leven. Christus staat achter de deur. Hij zal zich wel haast aan u openbaren. Hij zal zijn doorboorde handen aan u laten zien. En ge zult in zijn doorstoken zijde uw zonde zien. Betaald, geborgd, genoeg gedaan voor al uw overtreding. En ge zult het met Paulus uitroepen. Ik dank God. God de Vader. Die voor het offer gezorgd heeft. Ik dank Jezus Christus. Jezus de zaligmaker. Christus de gezalfde. De profeet, de priester. De koning. Alles wat ik nodig heb. Onze Heer. Onze leidsman. Onze herder. Niet meer het ongeloof. Niet meer de boze, niet meer ik, Saulus van Tarsus, maar voortaan Paulus, Gods kind. Waarom blijven er zoveel tollen? Waarom toch? Als Jona zegt, ik ben het waardig, dan wordt hij overboord geworden. En dan is hij er. Want voor de zulk is God gekomen. Hij is gekomen om verloren te zoeken. Waarom houden we ons toch zo vast aan ons eigen gerechtigheid? Waarom beleiden we toch niet eerlijk wat de Bijbel van ons zegt? Dan zijn we er. Dan zijn we er. Meer wil God niet horen. Maar met minder is God niet tevreden. Ik ben de schuldige, zei Jona. Ik. Ik ben de oorzaak van alle ellende. Ik. En als die dan straks door de vis wordt uitgespuugd op het droge. Dan dankt hij God. En dan zegt hij met Paulus. Ik vermag alle dingen. Maar door Christus. Die mij kracht geeft. Dat is het nieuwe leven. Dat is het leven tot eer van God. Dat is het echte leven. O, als u daar geen kennis aan hebt. Dan is toch nog toe uw schuldbelijdenis ook niet waar geweest. Dan is het maar fraaie. Zoiets om toch maar een christen. Te lijken, die toch tobbende door het leven gaat. En dan heb je misschien veel in deze wereld vaarwel gezegd. Omdat u weet, dat baat me niet. Dat mag ik niet. Maar u hebt het nooit gedaan om Jezus wil. No. En dan bent u ten diepste toch altijd maar bezig om uw eigen leven op te poetsen. En dan bent u ten diepste, u moet niet kwaad op geworden, staat echt in de Bijbel. Dan bent u in diepste altijd toch maar Jezus. Bezig om dat kruis verre van te houden. Dat kruis waar u zegt zoveel in te zien. Maar waar u zich nog nooit aan overgaat. U hebt uw ziel nooit toebetrouwd aan Gods barmhartigheden. Omdat u hem niet kende. En omdat u hem niet kende, daarom had u hem niet lief. En daarom is uw schuldbelijdenis ook niet aan zijn voeten. Daar wil hij een schuldbelijdenis. Want daar schenkt hij ook de nieuwe hoop. Daar schenkt hij het eeuwige leven. Onlosmakelijk daarmee samen. O, wat zou u gelukkig zijn. Bitter God om. Of hij uw ogen opent. Of hij u waarlijk ontdekt. Aan de ellende van het leven buiten hem. Dat het uw schuld wordt. Nu heb ik al zoveel gebeten. Ik heb al zoveel gelaten. Ik heb al zoveel gedaan. Ik ben nog onbekeerd. Maar het enige wat u doen moet. Dat heb u niet gedaan. U bent nooit met de schuld bij Jezus terecht gekomen. En daarom is die pijn van uw zonde altijd maar zelfbedrog geweest. U hebt er uw geweten mee schoongewassen. U hebt gezegd, ziezo, nou ik ben toch ook niet een mens die lustig in de zonde leeft. Dat voel ik wel als ik bid, dan voel ik me schuldig. Ja, maar je moet jezelf de schuld niet vergeven. Je moet opzien naar de Heer, je moet buigen naar de Heer. Je moet komen tot het kruis, je moet op die man van smarten zien. Je moet de Bijbel lezen totdat hij voor je aandacht komt. Dat lam van God. Die gestorven is terwijl hij geen zonde had om de zonde der wereld weg te nemen. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet zal verderven maar het eeuwige leven hebben. Geliefde, Daar wordt God in verheerlijk. Dan gaan we leven een christelijk leven. Ik dank God. En dat dank, dat dank, dat is niet, o Heer, nou ben ik zo blij en nou dank ik u. Kijk eens, hier staat nou een dankbaar mens. Zoals je ook wel eens mensen hoort, die zijn zo gelukkig met zichzelf. En die staan zo de Heer te danken, dat ze toch zo goed zijn. Nee, ik dank God door Jezus Christus. Heer, ik heb geen roem. Ik heb geen roem, zegt Paulus. Als ik roem, dan zal ik roemen in hem die zich om mijnentwil in het oordeel heeft overgegeven. Dan zal ik God roemen in Christus Jezus. Ik heb geen van mijn zonden weggenomen. Ik heb ook met mijn nieuwe leven mijn vorige schuld niet uitgevlakt. Maar ik heb alles verloren. Maar ik heb Jezus verkoren, wie zegen ik ben. En door hem. Door hem heb ik een toegang tot God. Nu. En tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij danken de Heer. Lieve Heer, u hebt het evangelie van uw genade aan ons gebracht. Wat zijn we toch harde van hart. Wat zijn we toch onbekeerlijke mensen dat we daar nog geen erg in hebben. Dat we daar nog al zoveel jaren aan voorbij gegaan zijn. Dat we altijd nog maar bezig zijn om met de werken der wet gerechtvaardigd te worden. En het is onmogelijk voor enige zondaar dat hij ooit door de werken der wet zijn schuld zou kunnen verzoenen. Leer het ons, Heer. We hebben niet genoeg aan een lippenbelijdenis. We krijgen er geen vrede mee met u. Maar als we het geloven, werkelijk geloven, en de dood schrijven op al onze gerechtigheid, op onze gerechtigheid, en het leven zoeken bij hem als een arme zondaar, dan heb je nog nooit een schuldige van u weggewezen. Dan mag Paulus zelf zeggen, ik vermag alle dingen. Alle dingen. De ark ging voor door de Jordaan. En de voeten der priesters stonden stevast in het midden van de Jordaan. Zo mogen ook wij, omdat die ark er is, omdat het werk volbracht is, door de Jordaan gaan, de Jordaan van het leven, maar ook de Jordaan van de dood. Als we straks worden opgeroepen uit het leven, om voor uw aangezicht te staan, achter de ark, dan zijn we behouden. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, God eeuwigen zijn volle gunst betoon. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Het is het laatste vers van Psalm 69. Geliefde, ga nu heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.